7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Burundi, Bujumbura, worden opnieuw demonstraties tegen president Nkurunziza gehouden. Hij is vandaag teruggekeerd in zijn eigen land na de mislukte poging tot staatsgreep eergisteren. Vanmorgen werd nog geschoten in de wijken in de hoofdstad waar militairen zijn gearresteerd die verantwoordelijk waren voor de coup. De president houdt vol dat hij een derde ambtstermijn wil, wat volgens de grondwet illegaal is. Dat heeft de afgelopen weken tot gewelddadige protesten geleid en tot de mislukte coup. De gemeente Kerkrade heeft het pand van de Hells Angels dichtgetimmerd. De actie verliep zonder problemen. Er waren geen Hells Angels in het pand. Reden voor de sluiting van het pand voor 3 maanden zijn de spanningen en conflicten tussen de verschillende motorclubs in Zuid-Limburg. De laatste tijd waren er een paar keer rivaliserende bandido's op intimiderende wijze in de buurt van het clubhuis, zegt de gemeente. Kerkrade wil de motorclub eruit hebben en gebruik van het pand als clubhuis verbieden. Dat is nog niet gelukt. Ziekenhuizen voeren bepaalde genetische tests soms niet uit om financiële redenen. Dat zegt het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De uitslag van die tests kan leiden tot peperdure behandeling, bijvoorbeeld in het geval van longkanker. Het specialistische ziekenhuis denkt dat dat de reden is dat de tests niet worden uitgevoerd. De patiënten worden dan doorverwezen naar het gespecialiseerde ziekenhuis. Daardoor gaat vaak kostbare tijd verloren. Voor het Spaanse eiland Formentera, vlakbij Ibiza, zijn 3 Belgische toeristen om het leven gekomen. Hun jacht was gekapseisd. Spaanse reddingsdiensten melden dat 3 andere Belgische opvarenden zijn gered. Zij zijn gewond geraakt. Het jacht was vanochtend voor de kust in zwaar weer terechtgekomen en op de rotsen geslagen. Het weer. Het blijft overal droog. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 6. Morgen eerst wolken en wat regen. In de loop van de middag droog en wat zon. Het wordt rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3 jaar geleden brak Stefan Ender door met zijn roman Grip. De opvolger heet Compassie, over een man die tegen zijn verwachting in verliefd wordt op een internetdate. Compassie ademt de tijdgeest in een aangrijpend verhaal over liefde en afkeer, seks en hoogmoed en hoe die voor de val komt. Compassie, de nieuwe Stefan Ender, ligt nu in de boekhandel.
Wilt u zeker zijn van een perfecte nachtrust en persoonlijk slaapcomfort? Dat lukt dankzij onze innovatieve materialen, de expertise van onze slaapspecialisten en onze enorme keuze. Kom proef liggen en laat u adviseren bij
Goossens Wonen en Slapen.
Ondernemers komen verder met de NS Business Card.
De trein in, bijslapen, koffie, mail checken, naar de tram. Hey, het zonnetje, toch de OV-fiets.
NS Business Card. 1 kaart voor al het openbaar vervoer, Greenwheels, OV-fiets en nog veel meer. Geen abonnementskosten en achteraf betalen met 1 overzichtelijke factuur. Bestel hem nu gratis op ns.nl/zakelijk. Waar ga jij naartoe vandaag?
Kijk voor het ultieme slaapcomfort en een topcollectie slaapkamerkasten op goossens.nl.
Een goed rendement met een overzichtelijk risico? Investeer met Zinvest in Duits vastgoed. Kijk voor de tijdelijke dividendactie op beleggeninduitsvastgoed.nl.
Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl.
Het is weer macro-voordeelweekend. Zoals u weet betekent dat waanzinnig scherpe aanbiedingen die alleen geldig zijn op zaterdag en zondag. Met dit weekend bijvoorbeeld rauwe garnalen. Gepeld zak 2 kilo, €15. En Prodent Fresh, gel of cool mint tandpasta, 5 tubes, €2,50. Kijk voor alle weekendaanbiedingen en voorwaarden snel op macro.nl.
NPO Radio 1. NTR.
Meester kok, meester patissier en 24 Kitchen kok Rudolf van Veen over zijn nieuwe boek Rudolf kookt, deel 2. Hiske Verspillen test alternatieve cola en Jona Freud geeft college over de veel te vroeg overleden chef-kok Cas Spijkers. Uw presentator is Petra Possel.
Laat ik nou eens beginnen met te zeggen dat ik blij ben dat u luistert. En u luistert in grote getalen en dat wordt buitengewoon op prijs gesteld door ons. Want we maken met liefde dit programma elke twee weken. En we vinden het leuk dat u met liefde luistert. Mandjaren@ntr.nl, dat is ons adres. Daar kunt u uw post naartoe sturen. U mag ook twitteren, #RadioMandjaren. Het kook- en eetprogramma Mandjaren live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Nou, u heeft al gehoord wie onze gasten zijn vandaag. Rudolf van Veen is de gast. Dag, leuk dat je er bent.
Dankjewel, heel leuk hier te zijn.
Ja, je kwam om 7 minuten voor de uitzending binnen, want zo gaat dat bij radio, dan kan je gewoon lekker laat komen. Ja, nou. En toen begon je meteen een Zwitsers liedje te zingen.
Ja, dat was jouw schuld. Jullie hadden het over Bern.
Ja, we hadden het over
de kaasfondue in Bern.
De kaasfondue van Bern, en dat is een etablissement in Amsterdam. En toen barstte jij uit in gezang, en ik kan het niet laten. Nog één keertje.
Dat was Berner Duits. Dat is een liedje, een volksliedje van Manny Matter, al lang overleden. En dat was een Bernse volkszanger. En toen ik op mijn 17e, dus ruim 30 jaar geleden, in Zwitserland werkte, kocht ik zo'n cassettebandje en schreef dat fonetisch uit om Zwitser Duits te leren. Ja. En het refrein ging als volgt. Ik ben zelf verbaasd dat ik het nog weet. I Hannes sind Holzliaksen, toen das het een vlammegei. Und ich has für Zigaretten, terwijl es vuur vermeldslinee. Aber selts is der Funk gespiekt, toen tof hem teppich gaan. Und es hat nog was een loch in teppich gaan, der Funk.
Allemaal!
Dat is alleen maar het refrein, hè? Ja. Het liedje gaat over het feit dat iemand een lucievertje laat vallen omdat hij dat voor zijn sigaret aan wilde steken. Vervolgens valt dat lucievertje op het tapijt. Het tapijt vliegt in brand. Vervolgens het hele stad. Uiteindelijk komt er een soort derde wereldoorlog. En dat gaat maar door. En dan het laatste refrein is weer dat hij dat lucieverhoutje liet vallen. En toch maar goed was dat hij het heeft opgeraapt en uitgeblazen. Want daarmee heeft hij de derde wereldoorlog voorkomen.
Kijk,
eigenlijk een heel grappig,
een
klein
stichtend verhaaltje ook nog. Dankjewel, Rudolf. Wat mij betreft zijn we nu klaar met deze uitzending.
Dank u wel voor het luisteren.
En dank u wel voor het luisteren. Naast jou zit Hiske Versprille. Overigens ook met een goed humeur. Maar daar gaat ze niet meteen bij zingen, Hiske. Toch, vandaag?
Nee, en al helemaal niet in het Berner Duutje.
Ja, dat doe ik normaal gesproken ook niet, hè?
Hiske Versprille werkt voor het Parool. Daar schrijft ze elke week kritieken. En dan gaan er hele busladingen mensen, als zij een heel hoog cijfer geeft naar zo'n restaurant, en als ze een laag cijfer geeft, dan blijft iedereen daar weg. Dus ze heeft een enorme verantwoordelijkheid. En die draagt ze vandaag aangaande eigenlijk alternatieve cola, alternatieve frisdranken, toch? Dat ga je testen voor ons.
Maar speciaal cola's, want je ziet de afgelopen jaren heel veel alternatieve frisdranken. Er zijn veel restaurants geweest die zeg maar steeds meer zich bezig zijn gaan houden met hun leveranciers en waar hun spullen vandaan kwamen.
Ja.
Nou ja, die hadden dus allemaal leuke boeren aan zich gebonden, slagers, dat soort dingen. Maar ondertussen serveerden ze nog wel alleen, nou ja, de cola en de 7-Ups en de frisdranken van de grote jongens.
Ja.
En dat is eigenlijk in heel korte tijd helemaal omgeslagen. Want je telt als restaurant eigenlijk niet meer helemaal mee als je geen kleinschalige en dan liefst natuurlijk ook nog lokale frisdranken in je assortiment hebt.
Ja, dus van een boertje die zelf de cola-bonen heeft voorgekauwd.
Ja, precies. Van een hipster met een baard in de kelder. Ja,
pastoorgezegend, handgeplukt.
Precies,
dat soort dingen,
ja,
allemaal.
Absoluut. Ja.
En altijd met tatoeages, vanzelfsprekend. Nou, er zijn er drie, die komen straks op tafel en die gaan we testen. Naast mij zit mijn steun en toeverlaat, kookboekenfanaat, zoals elke keer weer, Jona Freud.
Ja.
Jona, fijn dat je er bent en vooral omdat je ons ook iets bij gaat brengen, namelijk over Cas Spijkers.
Ja, Cas Spijkers hebben we voor gekozen vanavond.
Hij is 65 jaar geworden.
Bijna 66.
Helemaal niet zo oud.
Nee. Maar een grote staat van dienst. Maar het was misschien ook al omdat hij op zijn 12e was begonnen met koken. Hè? Dus hij heeft het heel lang gedaan. Rudolf heeft bij hem gewerkt, dus ik hoop dat we daar straks ook nog wat meer over kunnen horen.
Ja, en jij gaat straks iets vertellen over Cas en zijn staat van dienst. En Janneke Kuiper, regisseur van dit programma, die is gaan kokkerellen. En dat mag je mag kokkerellen mag je als woord zeker gebruiken als het Cas Spijkers aangaat. En wat heb je gemaakt?
Ik heb sinaasappelparfait gemaakt. En dan echt in zo'n uitgeholde sinaasappel, daar doe je dan de parfait in. Waarbij gezegd moet worden dat ik niet weet of de parfait straks de goede consistentie heeft.
Oh, je dek je nu alvast in, begrijp ik.
Ja,
het is weer zo laat.
Ik moet dat even doen.
Maar je hebt het gewoon echt volgens de receptuur van Cas Spijkers gedaan.
Ja, maar er waren bemoeilijkende omstandigheden thuis in mijn keuken. In de vorm van twee vrije schoolkinderen, zou ik maar zeggen. Die niet naar school hoefden
moeten
vandaag.
Moeten ze toch ook verbieden, die vakanties?
Hou daarmee op. Maar, want het is alles wat perfect verloopt. Niet te parfait, vrees ik. Maar hij is iets te laat in de de vriezer beland.
Ja.
Dus we gaan het zien straks.
Nou, ik verheug me al op die sinaasappel die gevuld is. Want het doet me heel sterk aan de jaren 80 denken. Maar ik kan me vergissen. Daarover straks meer. U mag natuurlijk reageren op deze uitzending. Mangiare@ntr.nl of twitteren #RadioMangiare. We gaan het hebben. Rudolf van Veen die is binnen. Hij is al jaren een bekend gezicht. Ooit kookte hij in, nogal prominent zelfs in het programma Live in Cooking en Live for You. Van Carlo en Irene op RTL. Even stapte die eruit. Toen kwam die gewoon bam weer terug. En iedereen is dol op jou. Nu ben je gezichtsbepalend bij 24 Kitchen. Wij vroegen ons af, moet je eigenlijk ergens op geabonneerd zijn om 24 Kitchen te kunnen zien? Ik geloof het wel, hè?
Nee, digitale televisie hebben. Dat is alles.
Digitale, Jana. Nou,
maar dat hebben wij niet. Wij ouderwetse televisiekijkers.
Ik heb er eentje die je nog aan moet steken.
Ik voel wel met je mee. Want toen ik dat in het begin hoorde, dacht ik, ja, maar wie heeft het dan? Ik weet niks van techniek, hoor. Ik verberg dat ook nooit.
Je weet wel wat
als er een stekker aan zit, dan is dat niet zo mijn cup of tea, zou ik zeggen eigenlijk. Maar, dus ik had ook geen idee. Maar het blijkt dat digitale televisie net zoiets is als de magnetron of een koffieapparaat wat met pads werkt. Of een dvd-speler. Uiteindelijk iedereen die nu gaat verhuizen. En ik geloof dat het 80% van Nederland digitaal is aangesloten. En de rest volgt.
Dat
maar de meeste mensen die het nog niet hebben, doen dat pas als ze gaan verhuizen. Er moet een aanleiding zijn.
Ja, toch
een
bejaardenhuis dan.
Dan is die aanleiding 24 Kitchen. 24 Kitchen is volgens mij in andere handen gekomen. Nog niet zo lang geleden is naar Fox overgegaan. Klopt, hè?
Klopt.
En heeft
Fox
dat
was altijd
jou
al een onderdeel.
Ja.
Wij zijn 4 jaar geleden, of nou precies 1 oktober 2011... is 24 Kitchen gestart met uitzenden. 3 jaar daarvoor al hebben we met een klein groepje mensen eigenlijk het initiatief al genomen om te zeggen, nou, dit gaan we beginnen, wij gaan dit doen. Wat zou het fijn zijn als er een zender kwam die altijd toegankelijk is, ook als je in de nachtdienst werkt, en waar iedereen gewoon naar kan kijken, vrij, gratis, die de taal spreekt van gewone, normale mensen. Ja. Liefst ook 3 generaties. Dat was ons ideaalbeeld. En ik durf ook gerust toe te geven dat we ons 3 jaar helemaal scheel gelobbyd hebben om het de wereld te vertellen. Met name ook verssectoren en misschien zelfs ook wel verzekeringsmaatschappijen die belang hebben bij gezondheid. Is dus ook gezond eten, denk ik. En dat is aanvankelijk heel moeizaam verlopen. Dus dat was een hele lange weg.
Ja.
Omdat bijna iedereen zei, goh, wat een geweldig idee. We doen wel mee als het draait.
Ja.
Maar het bleek dus heel moeilijk te zijn om die eerste stap te kunnen maken. En om te zeggen, nou, we gaan ook echt starten. Er worden mensen aangenomen, er wordt apparatuur aangeschaft. En we gaan programma's maken. En destijds kwam Fox eigenlijk ook gewoon als een reddingsboei, zou ik bijna willen zeggen.
Die hebben zwaar geïnvesteerd.
Ja, en dat heeft het mogelijk gemaakt om ook te starten.
Ja, er zijn heel veel, nou ja, Nadia en Marijn.
Ja, zijn te zien geweest, hè?
Ja, die zijn te zien geweest.
Ja, mooie serie gemaakt.
Angelique Smijnk, die werkte voor. En jij bent natuurlijk heel gezichtsbepalend. En opvallend aan wat jij doet, is, jij houdt van de eenvoudige keuken. Je hebt nu een boek geschreven, is een kookboek net van je uit. Dat heet Rudolf Kookt 2. Maar het had net zo goed kunnen heten Gemak dient de mens.
Ja, dat is een goede titel.
Nou,
ja,
gratis en voor niks geleverd bij deze.
Dank je.
Maar waarom ben jij zo dol op gemak en op snel? Want dat zijn de thema's die boven jouw kookpot hangen.
Nou ben ik zelf dol op alles. Ik hoorde jullie net al praten over Jane en over Sergio Herman en de wereld van eten en food in zijn algemeenheid, daar ben ik dol op. Ik heb zeker 15 jaar lang enorm in het wedstrijdcircuit wereldwijd eigenlijk deelgenomen.
Even voor de duidelijkheid, je bent een van de weinige meesterkoks in Nederland. En ook zowel gewoon meesterkok als meesterkok op het gebied van patisserie.
Ja, het is een aparte titel. Ja. Meesterkok wordt uitgegeven door de horeca. En de bakkerijbranche heeft sinds een jaar of 4 ook meestertitels voor broodbakkers, boulangers en voor patissiers.
Jij kan dus op dat hele hoge niveau koken. Dat is pas
vind
een
ik ontzettend leuk en heel interessant. En vind ik een tractatie ook aan mezelf. Zou je dat nog kunnen? En wil? Ja, natuurlijk. Alleen, ik ben in het werk wat ik nu doe, de laatste 15 jaar, een communicatiekok.
Mm-hmm.
En die communicatie, als die 1-op-1 is, als jij mij vraagt, zullen we een pâté en croûte maken, kun je me vertellen hoe dat moet? Doe ik dat met heel veel plezier. Als je uitzendt, maar niet precies weet wie de kijkers zijn, dan maak je dus je boodschap iets algemener. Als je een stuk schrijft voor de krant, dan schrijf je dat voor de lezers. En dat kunnen kinderen van 7 zijn en iemand van 80. Met verschillende interessen. Dus ik heb mijn verhaal wat verbreed en verwijd om hopelijk zoveel mogelijk mensen ten dienste te kunnen zijn. En dat begint eigenlijk met een brede toegankelijkheid van het gewone, normale, alledaagse koken.
Ja, en wat houdt dat dan praktisch in? Wat zijn de grenzen van alledaags koken?
Voor mij heel duidelijk. Hè? Ik zeg dat niet er elke dag bij, maar ik wil heel graag als mijn buurvrouw, en dan neem ik mijn buurvrouw gewoon ongeacht van welke kant, als voorbeeld.
Uit, natuurlijk, ja.
Als zij aan mij vraagt van Rudolf, wat heb je daar en daar ingedaan? Dan wil ik dat elk ingrediënt wat ik benoem, dat ik dat in gewone mensentaal kan benoemen. En eigenlijk, en dan kunnen mijn buurvrouwen heel opgeleid zijn en best veel weten, maar dan wil ik dat ze elk ingrediënt ook makkelijk kunnen begrijpen. Dus om een voorbeeld te zeggen, glucose of confiseurstroop, wat aan zich niet zo'n ingewikkeld ingrediënt is en veel gebruikt wordt. Maar ik ken buurvrouwen bij mij in de straat die geen idee hebben wat het is. En dan wil ik het eigenlijk ook niet in mijn gerechten gebruiken.
Oké, ik heb gisteren een vissoep gemaakt en daar moest gewoon saffraan in.
Ja. Nou, saffraan vind ik best.
Is dat een toegankelijk genoeg?
Ik zou dat doen. Ik zou er denk ik in een programma bij vertellen dat er vaak ook curcuma wordt gebruikt. En dat dat geelwortel is. En dat dat het spul is wat currypoeder geel maakt. Om het wat, als je er niet bij vertelt, dan kan een bepaalde groep mensen kan zich misschien dom voelen en denken, hey, ik weet niet wat het is, maar ik vraag het maar niet. Dat heb je bij live seminars, heb je hetzelfde. Dus ik probeer dat voor te zijn. Ik zal in een makkelijke maaltijd bijvoorbeeld nooit zeggen, ik snij de wortel in julienne. En er dan misschien zelf nog bij vertellen, dat zijn dunne reepjes. Ik zal het altijd omgekeerd doen. Ja. Ik snij het in dunne reepjes. Koks noemen dit vaak julienne. Of misschien sla je eens een keer een kookboek op en lees je julienne. Weet je wat het is? Altijd de andere kant op.
Zit dat gewoon in jouw genen dat jij zo kunt denken? Want dan moet je dus enorm goed kunnen, dan moet je groot empathisch vermogen hebben. En je moet je goed kunnen verplaatsen in de mens, in al zijn eenvoud. Terwijl je hele ingewikkelde dingen kunt maken. Zo.
Ja, maar die ingewikkelde dingen die hebben bijna soms een laboratoriumfunctie. Dat vind ik interessant. Voor mij is de reden geweest om wedstrijden te doen op kookgebied. Om een alibi te hebben voor experimenten, om wilde dingen uit te proberen. Je wilde haren verliezen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En je mag je ook helemaal botvieren en scheel oefenen op juryleden, want daar zijn ze jury voor geworden. Maar een publiek in een restaurant of mensen thuis moeten juist niet geïntimideerd worden. En ik vind soms dat gastronomie wel erg gemystificeerd wordt. En als je een kookboek hebt en je ziet een plaatje en je denkt, jeetje, wat een knappe kok. Dat kan alleen maar hij of zij, dan vind ik dat eigenlijk niet zo functioneel. En misschien zelfs wel een beetje zonde van papier.
Ja.
En
ja.
Heb je vroeger ook nooit aan meegedaan? Is er niet ooit een omslagpunt gekomen dat je dacht, en vanaf nu wil ik eigenlijk gewoon koken wat iedereen begrijpt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik durf toe te geven dat ik elke dag simpeler kook. Ik denk dat ik vandaag nog eenvoudiger kook dan gisteren, bij wijze van spreken. Dat het ontwikkelen, het wegnemen van wikkels, er is. Kijk, toen ik 25 was, had ik heus een beetje een soort culinaire stormram onder mijn arm. Ja. En wilde ik ook graag laten zien hoe ik dacht dat het zou moeten.
Ja. En jij deed wedstrijden, dus je had al, nou ja, misschien was je enigszins testosteron-driven. Zou kunnen, hè? Dat
ik
komt
denk
voor.
Dat in mijn geval heel erg meevalt.
Oh, ja?
Niet zo'n, nee, ik ben niet een alfaman.
Je bent niet een alfaman, maar je hebt wel een soort competitie. Je houdt van competitie,
ja, ik vind het wel leuk, ja, als het fair is. En omdat iedereen, het liefst geef iedereen een kilo aardappels en een zak wortels en een pond gehakt en ga je gang allemaal dezelfde tijd. Vind ik heel leuk, omdat het creativiteit stimulerend is. Dat is met muzikanten, dat is met schilders, iedereen een wit doek en een pot verf. Dat is leuk, daar haal je het onverwachte naar boven. En als die must of die driver niet is, of die uitdaging, dan doe je het niet. Mm-hmm. Iedereen kent het, welk werk je ook doet, als er een deadline is, presteer je over het algemeen vrij goed kort op die deadline.
Ja, ja.
En dat is ook wel.
Dat zie je ook terug in dit boek trouwens, Jona. Want wat je terugziet in dit boek is, je hebt dit volgens mij gewoon in je eigen keuken gedaan.
Het is gewoon thuis, het is gewoon echt allemaal thuis. Fotograaf erbij.
Ja, maar het is ook niet van die supergelikte fotografie. Ik bedoel, het is wel bijna zoals we het zelf op het bord zouden kunnen leggen.
Ja, maar ik vind het. Ik heb hulp gehad met wat serviesgoed en bestek. En dat was ik heel blij mee. Birgitta heet ze echt een fijn mens om ook mee te werken. En toch heb ik haar een paar keer, vooral in het begin, gezegd, Birgitta, het moet wel gewone mensen eten blijven. Omdat we deden, op één dag maakte ik zo'n 20 gerechten voor dit boek. Allemaal thuis gewoon. Met normale boodschappen die ik zelf haal. In supermarkten en bij mij in de omgeving. Zodat ik zeker weet dat de ingrediënten verkrijgbaar zijn. Ja. Want in Amsterdam is alles te vinden. Maar als je in Warffum woont, onder Groningen, misschien een heel klein plaatsje, of in Loon op Zand of waar dan ook, dan moet het ook vindbaar zijn, vind ik. En,
maar geen pakjes,
ik heb wel
geen
af en toe
zakjes, hè?
Nee, maar dat motiveert niet, vind ik. Dat is, kijk, ik heb geen kruistocht tegen voorbereide producten of wat dan ook. Ik vind dat iedereen het lekker zelf moet weten. Wat ik opmerkelijk vind vanuit mezelf is dat er fopdozen bestaan, of goocheldozen, zoals ik ze eigenlijk noem, waar een prachtige foto op staat van iets. Dan neem je een pak kippalaf aan, dan staat er zo'n mooie foto op, en dan denk je, oh, dat wil ik wel eten. En dan kom je thuis, doe je dat pak open, zitten er twee van die zakken poeder in. Daar begrijp ik helemaal niks van. En dan die broccoli die ik op die foto zie, en die tomaten, die moet je er nog bij gaan kopen,
ja,
zelf. Dus ik vind ook dat men op die verpakkingen koketteert met spullen die men niet aanbiedt. Als ik op een album zie staan dat er 16 nummers op staan, dan wil ik dat er 16 nummers op staan. Liefst zelf gecomponeerd. Nee.
En dan hebben we het nog niet over natuurlijk die enorme lading E-nummers die er dan in zo'n zakje zitten. Hè? Want vaak is het allemaal natuurlijk, er zit veel rotzooi bij.
Maar mooie, denk ik, aan wat Rudolf doet, is dat hij mensen probeert zelfvertrouwen te geven. Terwijl dat soort pakjes eigenlijk alleen maar soort van parasiteren op de onzekerheid van mensen.
Precies, dan heb je weer een pakje nodig om iets te kunnen maken.
Terwijl inderdaad, als je die kip zelf kookt en die broccoli, dan kun je het heel goed zelf.
Ja, het is alleen eigenlijk, en ik snap dat heel goed, hè, vanuit de voedingsmiddelenindustrie bezien. En ik heb ook ervaring, ik heb ook bijna 3 jaar gewerkt voor een bedrijf wat vliegtuigmaaltijden maakte, zowel zoet als hartig. En ik heb ook in bedrijfscatering gewerkt om zoveel mogelijk. Oh, ziet er geweldig uit. Ja. Ach, dan is het weer jammer voor iedereen dat dit radio is. Er staat hier zo'n prachtig bordje voor.
Radio,
maar
ik heb het gisteren ook al gezegd, het is het medium van de verbeelding. Dus wij gaan nu met z'n allen gaan we oproepen wat de mensen thuis missen. Want ik wil wel even zeggen wat hier op tafel komt. Ja. Hè? Dan praten we zo weer verder. Dit is een tray bake. En dit komt uit jouw kookboek, Rudolf. Mm. Rudolf kookt 2. En de tray bake, ja, die kende ik dus niet. Ik wist helemaal niet wat dat was. En die heb ik leren kennen door jouw boek.
Ja.
En dat is dus ook in de afdeling gemak dient de mens. Gewoon een overplaat.
Ja.
Waar een hele maaltijd op zit.
Ja.
That's it.
Ja, dit is... Wat ik gaandeweg merkte tijdens het maken hiervan. Want dan ben je gewoon met 3 mensen, met een fotograaf in je keuken bezig. Dat ook. En af en toe komen de buren eens binnenwandelen, want het ruikt zo lekker. Ja. Kom, meld je een paar keer die dag, want ik heb allerlei eten staan. Ja. En kom het gezellig ook proeven. Dat iedereen zo verrast was hierbij. Dit is, je zou bijna kunnen zeggen, koken zonder pannen. Mm-hmm. En dat is vanuit de gedachte dat ik reus weet dat er met name ook studenten, maar ook mensen die misschien eens alleen wonen of met z'n tweeën en erg druk zijn en 's avonds ook nog andere dingen willen doen.
Ja.
Weinig afwas, dat vind ik sowieso geweldig. Als je dat lukt, om af en toe gewoon heel weinig afwas te hebben. Mm-hmm. En daarom staan er ook zoveel overschotels in. Maar dit is een stap verder. Dit is gewoon de bakplaat die je hebt voor de oven. Vullen met een aantal gesneden ingrediënten. En dat zijn volwaardige gerechten. Dit is dan de cibabsici tray bake uit de Balkan. Je hebt een Italiaanse tray bake. Vis van de platen, een apres-ski, een Engelse, een Griekse. Je kunt aan de gang blijven eigenlijk. Dit is een volledige maaltijd waarvan je zegt de aardappels in dit geval. En die zijn als eerste de oven ingegaan. Die hebben een wat langere gaartijd. Hè. Mm-hmm. Die zijn over een half uurtje lekker. En na een kwartiertje nadat de aardappels gegaard zijn, en haal je die bakplaat uit de oven en ga daar het gehakt bij, wat gekruid is, gewoon in clusters. Geen keurige bolletjes draaien. Gewoon mengen dat gehakt, in je handen knijpen en laten vallen op die bakplaat. Daarmee spreid je het ook heel plat uit. Dus het is omdat het een dun laagje is, heb je een veel kortere bereidingstijd dan dat je alles in een ovenschotel probeert te proppen, omdat het veel dikker is. Heeft langer nodig om gaar te worden. En uiteindelijk gaan ingrediënten met een kortere kooktijd gaan wat later op die plaat. En wat je overhoudt is gewoon een volledige maaltijd op een bakplaat die je zo op tafel zet, opschept en klaar.
Ja, ik heb hier direct ook een beetje, maar ik ben een beetje een Neandertaler, hè? Maar het gevoel bij dat, zeker als je met z'n tweeën bent, dat je ook helemaal geen borden op tafel zet.
Ze hebben die nodig.
Je zet gewoon die plaat
uit die plaat gaat zitten
prikken. Nog even en we zijn weer terug bij de aardappeleters gewoon.
Precies.
Hè? Gaan we gewoon helemaal uit de pan, maar dan van de plaat eten.
Kan ook met z'n vieren, hoor.
Ja.
Hoeft niet alleen met z'n tweeën.
Nee, maar gewoon met z'n zessen wordt moeilijk. Tenminste.
Maar ik kwam hier eigenlijk op in Duitsland.
Op de tafel nooit meer gaan dekken, hè?
Nee.
Heb je dit in Duitsland gedaan?
Nou, eigenlijk niet zozeer, want de naam is ik was ook niet bekend met de naam. Ik vind het sowieso altijd het allerleukste om een gerecht of een recept begint bij mij met een globaal idee, een concept. Ik zal thuis nooit in recepten denken. Ik denk in thema's. Mm-hmm. Vanavond een Marokkaanse tafel, gezellig. En dan ga ik dingen halen en eigenlijk doe ik maar wat. Hè. Dan zal elke Marokkaan zeggen, het is niet precies zoals wij het bij ons doen. Maar dat is niet erg. Mm-hmm. En zo heb ik een brandweerburger bijvoorbeeld. Dat was een idee, die staat ook in het boek bij in het vleeshoofdstuk. Een brandweerburger, krijg je het idee, dat vind ik een leuke naam. En hoe dekt dat de lading? Brandweermannen blussen. Dat is in basis wat ze doen. Zorgen voor veiligheid, maar ze blussen. En dat zijn helden, vind ik. Dus een burger die heel spicy is, die brandt op je tong. Dus er zit gewoon in het makkelijkere concept gewoon een eetlepel sambal door het gehakt. Eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een broodje hamburger. Alleen je maakt, voordat je aan die burger begint, appelmoes, liefst zelf. Dat recept geef ik. Ja. Natuurlijk kun je het uit een pot halen. En die appelmoes die zet je dan even in de diepvries. Voordat je aan die burger begint. Een half uurtje in de vriezer. Dan bevriest dat net als een sorbet. Dus het wordt eigenlijk een appelsorbet. En als die burger klaar is, voordat hij op het broodje gaat, gekarameliseerde uitjes erbij, een beetje sla, gewoon lekker maken natuurlijk, dan twee flinke eetlepels van die bevroren appelmoes bovenop. En die appelmoes die blust, want zo gauw je een hap neemt, heb je eerst de pure vleessmaak, de hitte van die sambal of van de chilipepers, en gelijk bovenop je gehemelte die frisheid van die bevroren appel. Sensationeel.
Nou ja zeg, ik hang echt helemaal aan je lippen. Ondertussen zitten we dus in de Balkan en het is niet zonder reden. Want dit is één van die trays, van die tray bakes... Die we hebben gelezen in dit boek. En we hebben hiervoor gekozen omdat we erachter kwamen... dat jij door 24/7 eigenlijk heel erg beroemd bent in de Balkan. Je bent daar een ster. Je hebt de programma's worden daar uitgebracht en die worden volgens mij nagesynchroniseerd. Getuige het volgende, want we gaan nu even luisteren naar Rudolf van Veen met 24 Kitchen in Bulgarije.
Als je in de furna te zeggen je avocado to, misle je najdobre da go streže na dve. Ако костилката не падне сама, разрежете на четвъртинки. Има малко петна, но го предпочитам така пред твърдото авокадо.
Shit.
Het laatste wat hij zei was avocado.
Ja. Ja. Ik zou de beelden erbij moeten zien om te zeggen wat het was, inderdaad. Maar dat,
nou, het was iets met avocado. Ik heb ernaar gekeken, anderhalf uur lang.
Hierna.
Rudolf in Bulgarije.
Ja, nou, Rudolf in Servië, Rudolf overal. Want het grappige is, die stem waarmee ze jou nasynchroon... is totaal anders dan jouw eigen.
Heel anders.
Dus je zit er toch heel raar naar te kijken.
Ja, gek, hè?
Maar ik vind het altijd zo rustgevend. 24 Kitchen, ik kijk het heel veel. Ik vind het gewoon heel fijn dat het er altijd is. Weet je wel, dan heb je hele slechte bui. En dan denk je, oh, dat is gelukkig altijd 24 Kitchen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het in het Bulgaars... dat het nog rustgevender is.
Het is enorm rustgevend in Bulgaars, kan ik zeggen. Maar hoe is dat je nu in één keer toch... je was in Nederland al wel beroemd. Natuurlijk, als je op RTL gaat zitten in zo'n Live for You-programma... daar keken al ongelooflijk veel mensen naar. Maar nu ben je ook internationaal beroemd. Hoe is dat?
Ik vind blijf beroemd een gek woord vinden. Want het is veel meer een soort herkenning dat mensen...
Kan je over straat
weten wat je doet.
Ik heb begrepen
dat
je een soort...
Alleen, het is over het algemeen wat drukker.
Ja, maar je bent een beetje de Jamie Oliver van de Balkan. En waarom nemen ze dan eigenlijk Jamie niet?
Want... die nemen ze ook.
Maar die is minder bekend dan jij.
Dat is heel gek. Ik kan daar persoonlijk niet de analyse over geven eigenlijk. Nee. Ik heb natuurlijk, omdat het al nu een jaar of drie aan het gebeuren is... zijn er veel mensen uit diverse landen daar. En met name onze Nederlandse ambassadeurs. Die daar het een en ander over gezegd hebben. Want voor het eerst kreeg ik een keer een brief. Dat was van de Nederlandse ambassadeur in Belgrado, Servië. Die stuurde een bericht dat... Ja, veel Nederlanders hebben in Servië niet de allerbeste reputatie... te danken toch aan het Joegoslavië-tribunaal. Tenminste, dat is een link die mensen snel leggen met Nederland. Ja. Daar kunnen we met z'n allen niet zoveel aan doen. Maar dat is nou eenmaal zo. En daar waar dan vroeger Johan Cruijff als eerste werd genoemd... zei de woorden van de ambassadeur... zijn nu roepen veel mensen in Nederland, of Rudolf... en hebben daar een positief gevoel bij.
Je hebt een Johan Cruijff.
Blijheid. En het is voor iedereen en van iedereen.
Maar
want iedereen houdt
heerlijk.
Van eten. En waarom? Ik heb me alleen maar daar laten vertellen in meerdere Balkanlanden... dat over het algemeen de ingrediëntkeuze van de programma's van Jamie Oliver... die fantastisch zijn... net iets verder weg staat voor hen.
Van de
qua beschikbaarheid
de
en bereikbaarheid van de gewone mensen. Ja. En met name bakery, omdat het zo'n bakcultuur heeft in de Balkan. Dat eigenlijk makkelijker inzetbaar of te gebruiken is. En daardoor voor die mensen dichterbij.
Ja, dus wat jij maakt sluit gewoon heel goed aan. Bij de
en dat
mensen.
Is eigenlijk toeval. Want dat is natuurlijk, daar is nooit rekening mee gehouden.
Nee.
Dat is...
Maar wel heel erg
gebeurd.
Leuk.
Ja. Ja, dat is voor mij een soort nieuw gevonden parel. Want ja, dan geven we met z'n allen natuurlijk hoog op over Frankrijk en Italië. Vaak als eerste landen. Hè. Voor mij persoonlijk, ik vind Duitsland geweldig culinair. Maar het Balkangebied is voor velen onder ons toch een wat onbekender gebied.
Ja,
en is zoveelzijdig. Strikt genomen is de Balkan bestaat uit 13 landen. Dus het is natuurlijk een enorm groot gebied.
Ja, ik zag ook allerlei. Er zijn allerlei landen, die staan allemaal op YouTube. Daar kunnen mensen ook weer een hele avond mee bezig zijn.
Ja, als ze willen. Hè.
Maar... als ze zin hebben. Nog even iets, want toen je binnenkwam, toen gaf je ons allemaal al een folder van een kerstshow. Wij dachten nog, goh, het moet wel zomer worden,
ja,
maar goed.
Ja.
Jij komt met een inspirerende culinaire theatershow voor de hele familie. In 27 theaters in Nederland. Rond de kerst gaat dat plaatsvinden. Ja. Je gaat dus als kok het theater in, begrijp ik dan. En dan sta je dus gewoon met een keuken op een podium te koken. Of wat ga je doen?
Koken, maar ook alles wat Romeins is. We gaan natuurlijk op zoek naar het ideale kerstmenu. Heel veel kersttips om met name wel een mooi menu op tafel te kunnen zetten. Maar ook gezellig aan tafel te kunnen zitten. Dus niet dat jij als kerstkok, de stresskip van de familie bent. En eigenlijk de hele avond gedoemd bent om alleen maar in die keuken te staan.
Ja,
hè?
Ja dat is wel erg.
Maar het is voornamelijk een gezellige familieshow vol met anekdotes. Er is muziek, er zal een artiest bij zijn. Er zullen collega-koks bij zijn. Een avondvullende show waar je je kinderen mee naartoe kunt nemen en je ouders. En in eigenlijk de mooiste tijd van het jaar. We beginnen 11 november. Ja, we beginnen 11 november tot en met 23 december.
Ik zie het.
En waarom breng ik het mee? Ja, ik zou het zo zonde vinden als jullie willen komen en de kaartjes zijn straks uitverkocht. Dus je kunt maar beter op tijd gewoon. Want ja, het is maar één show per stad.
Wij als redactie van Mandjaren maken ons personeelsuitje hiervan. Ja,
in de
leuk.
Ja,
in de Meervaart komt.
Dat doen we wel met onze Christmas.
Hier in de Meervaart staan we inderdaad,
toch? Ja, onze Christmas pudding.
Mag ik nog wat vragen waarom jij Duitsland, dat vind ik dan heel intrigerend, wat jij nou zo bijzonder vindt aan de Duitse keuken?
Duitsland is natuurlijk ook, we praten ook wel eens over Amerika, dan zegt dat Amerika is zo groot als Europa. Maar Duitsland is zo'n groot land. En dan reken ik gemakshalve toch een beetje ook de Zwitserse en de Oostenrijkse keuken daar een klein beetje bij. En met name in de grensgebieden overlapt dat heel erg. Kijk ik naar Frankrijk, naar de Elzas, is voor een heel belangrijk ook Duitse cultuur. Dus het is nogal een gebied. Daar is heel veel aandacht en interesse en respect voor natuurlijk biologisch al veel eerder dan in Nederland. Ik vind het fantastisch wat er nu gebeurt in Nederland. Maar in Duitsland was dat al veel eerder gemeengoed. Moestuintjes en dergelijke. Een heel groentegerichte keuken. Heel zuiver. En ik vind, wat ik zelf heel fijn vind, is als iemand daar 60 is en ober is, dan is het herober. Als ik in Nederland naar de horeca kijk, dan moet iedereen manager of chef-kok zijn.
Ja.
Want als je 30 bent en je bent nog gewoon kok, dat staat blijkbaar niet zo stoer op een feestje om
en
dat te
zeggen. En gewoon ober al helemaal
en
niet.
En gewoon een ober. En in Duitsland is dat nog een carrière en is dat herober. En ik vind, als dat dan dozerig klinkt, moeten mensen dat maar zeggen. Maar respect voor ouderen en al die dingen, is daar zo nog mooi verweven.
Er is verkeersinformatie.
Met één file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Luister naar het programma Mandjaren. We zijn op Radio 1. U kunt reageren mandjaren@ntr.nl of twitteren #RadioMandjaren. Komt u nu gewoon lekker met uw opmerkingen, uw vragen. Misschien heeft u zelf thuis een tray bake. Of misschien kunt u wel iets zeggen over cola of alternatieven voor cola. Want daar gaan we het nu over hebben. Naast mij zit Hiske Versprillen. Nou, ik heb Hiske al verteld dat vroeger in mijn tijd kon je schaamteloos een flesje cola bestellen in een restaurant. Alhoewel mijn vader altijd zei dat je de fiets er vooral heel goed mee schoon kon maken.
Ja.
Thuis bij ons kwam het daarom niet. Maar hoe dan ook, die tijd is voorbij. Jij zei het al, Hiske Versprillen van het Parool. In restaurants staan er nu vooral alternatieve, hippe, frisdrankjes op het menu. Althans, dat rukt langzaam maar zeker op.
Nou ja, langzaam maar zeker. Snel maar zeker.
Snel maar zeker zelfs.
Ja, want dat is eigenlijk, ik denk dat die frisdranken zijn nog heel lang een beetje vergeten gebleven in de aandacht voor leveranciers en producenten in restaurants. En dat is eigenlijk, en dit is ook iets, Rudolf had het net over Duitsland en de bio. En dit is ook echt iets wat voor een heel groot deel vanuit Duitsland komt. Want in Duitsland heb je al heel lang dingen als bionade en andere biologische frisdranken.
Ja.
Maar dat is in de afgelopen, 3-4 jaar in Nederland
nou ja, goed, ook op andere gebieden populair geworden.
Dus... Kan cola nog wel? Gewoon good old cola? Coca-Cola, Pepsi, weet ik veel, al die merken. Pepsi-Cola.
Nou, wat het lastige is met cola, en daarom vind ik het ook wel heel grappig om juist niet alleen die biologische limonades, want vlierbloesem, siroop en dat soort dingen. Nou ja, dat had je al een hele... Weet je wel, dat is echt een soort van nieuw hip ding. Maar cola, wat is cola eigenlijk? Weet je wel, als ik aan cola denk, dan denk ik aan... Coca-Cola aan de nou ja, goed, zoals we de cola kennen. De twee bekende soorten, zeg maar.
Ja.
Dus wat is het? Waar wordt het van gemaakt? Als ik aan cola denk, dan denk ik, nou ja, het is zuur en het is een beetje zoetig en een beetje kruidig. Maar ik denk toch vooral aan dat ene ding. Dus dat vind ik heel geinig aan dat ook daarin nieuwe versies worden gemaakt die dan van... Bijvoorbeeld van worden gebrouwen. Zoals ook veel van die andere Duitse drankjes worden gebrouwen. In plaats van dat het vanuit een siroop wordt gemaakt. Dat ze met allerlei andere specerijen gaan werken. Het recept van Coca-Cola is natuurlijk geheim. Maar mensen weten wel een beetje wat erin zit.
Is het nou waar dat er ook cocaïne in Coca-Cola zat vroeger?
Ja, dat klopt. Ja, het is Coca-Cola is eigenlijk eind 19e eeuw ontwikkeld door een apotheker. En die man die was gewond geraakt en vervolgens verslaafd geraakt aan de morfine. Ja. Die is toen op zoek gegaan naar iets om daarvan af te komen. En toen bleek dat hij met een drankje wat toen echt overal gewoon verkrijgbaar was. Dat heette Coca Wine. Dat was dus een soort wijn met cocaïne erin. Dat heel goed hielp om van die morfine af te komen. En hij heeft dat toen ontwikkeld samen met nog allerlei andere stoffen. Nou ja, de coca komt van de cocaïne in Coca-Cola. Het woord coca... En cola komt van de cola-noot. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende stimulerende stoffen. Cocaïne en cafeïne vanuit die cola-noot. Nou ja, waar dus dat wat eerst een medicijn was van gemaakt is.
Maar dat is nu al lang niet meer zo, denk ik. Of wel? Of zit er nog steeds cocaïne in de Coca-Cola of Pepsi-Cola?
Nou, er zit nog wel een soort van afgeleide wel van de coca-plant in Coca-Cola. Alleen er zit geen werkzame stof meer van cocaïne in. Het grappige is dat Coca-Cola ook eigenlijk het enige bedrijf is in de Verenigde Staten dat de coca-plant mag invoeren.
Oh ja? Ja. Met permissie van de overheid?
Van de overheid.
Ah, oké. Okay. Die alternatieven die wij zo gaan proeven, zijn die gebaseerd op dezelfde stoffen als in de klassieke Pepsi en Coca-Cola te vinden zijn?
Voor een deel denk ik wel. Wat belangrijk is aan cola en wat het ook een beetje zeg maar anders maakt dan andere frisdranken, is het feit dat het heel zoet is. Is bij alle frisdranken zo, maar cola is ook ontzettend zuur. Dus je had het net al over het schoonmaken van je fietsketting. Er zit in cola zit fosforzuur, citric acid, dus citroenzuur. En het is echt, daarom is het ook best wel slecht voor je tanden. Dus die combinatie van suiker en zuur. Maar dat is ook wat het zo lekker maakt. Want het is dus fris en zoet. Dus een beetje stroperig, maar ook...
En die pep erin van die cafeïne natuurlijk.
En die coke.
En dat heeft ook koolzuur als je het net openmaakt, vind ik ook altijd.
Ja, jullie zien het thuis niet. Maar Hiske Versprillen stijgt bijna op als ze over Coca-Cola praat.
Maar je kan toch echt schroeven, vastgeroeste schroeven ermee losmaken, toch?
Ja, zeker.
Kan je echt je fiets mee schoonmaken? Dat is geen grapje.
Ja, dus dat zijn dingen die ook bij die alternatieve cola's er wel in zitten. Nou ja, goed, in Coca-Cola en in Pepsi-Cola... is ook wel bekend dat bepaalde stoffen zitten zoals citrusolieën. Dus limoenolie en sinaasappelolie. Er zit vanille in, er zit een beetje kaneel in. En het grappige is dat als je dat hoort, dan proef je dat ook wel terug.
Ja.
Maar goed, als je dat niet weet, dan smaakt cola gewoon naar cola.
Jippie-jaje. We gaan nu drie alternatieven voor de klassieke Coca-Cola of Pepsi-Cola proeven. De eerste, daar gaan we nu aan beginnen. Mijn charmante assistente Francine staat al met het flesje naast mij. Ik kan u zeggen, dat ziet er ongelooflijk leuk uit.
Niet zo grappig ook trouwens dat we gewoon nu opeens ruiken aan cola. Hè? Gewoon zoals we
zitten nu gewoon heel aanstellend. We
gaan het glas nu een beetje schudden, zoals bij wijn.
Vind jij je daar te goed voor, Jona?
Ja, Jona
voelt zich daar te goed voor.
Jona is echt een culie, hè? Op heel hoog niveau. Maar je moet dus ook eventjes slurpen. Dat is ook belangrijk dat je er een beetje oxygen bij komt. Het heeft iets van cola wat we nu drinken, jongens. Kunnen we even een kort commentaar doen? Wat vind je ervan, Hiske? Jij leidt het forum.
Nou, ik vind het lekker. Ik vind het echt heel cola-achtige cola. Het doet me zelfs denken, meer dan Coca-Cola of Pepsi-Cola, aan van die snoepjes. Aan van die cola-flesjes.
Cola-snoepjes. Oh, die cola-flesjes. Ja. Dat zijn een soort winegums, maar dan met een...
Maar dan in de vorm van een flesje. Dus ik vind dit lekker. Ik zou je wel... Het is wel
mensen,
duidelijk...
Dit is dus Hiske Versprillen, de vrouw die de eminente Johannes van Dam is opgevolgd bij het Parool. Ja. Zij houdt van friet, dat is algemeen bekend. Hamburgers van grote giganten. En nu ook nog van cola.
Ja, Johannes draait zich weer eens om in zijn
grap. Die denkt, meisje, waarom?
Hij is nog steeds actief, toch?
Ja.
Maar jij vindt hem ook. Ik vind hem niet vies, hoor, deze.
Het is heel erg cola.
Maar wat ik hier lekker aan vind, is dat het... ik vind die structuur zo fijn. Het is zo lekker. Het is echt zoet.
Maar ik wil het zo graag samen met die andere proeven.
Nee, de tweede komt nu. De tweede komt nu op. Ik mag nu vertellen wat het is, toch? Ja, want dat doen we niet geheimzinnig over. Dit is de Fentimans Curiosity Cola. En laten we wel zijn, deze is botanisch gebrouwen.
Ja.
En dat merk je dan ook of zoiets?
Nou ja, wat je hier vooral ook aan merkt, is dat er Fentimans, die zijn bekend vooral ook om hun gemberbier. En hier zit ook
gember in.
Gefermenteerde gember in.
Oh, dat proeven we al.
Ja. Maar naast dus allemaal andere botanische kruiden en dergelijke.
Ook kleurstoffen en ook karamel. En,
ja, want anders wordt het geen cola.
Precies.
Zit er wel citroenzuur in?
Er zit ook citroenzuur in.
Nee, dan is het goed. We gaan naar cola 2.
Is dat deze?
De tweede cola gaat erin, mensen. We zitten hier met een groep van mensen die bekend staan als de culinaire top van Nederland. Jona Freud van de Kookboekhandel in Amsterdam. Hiske Versprillen van het Parool. De vrouw achter de paardenvleesgate. Dat is Hiske Versprillen namelijk ook. En dan Rudolf van Veen. Meester kok en meester patissier. En we zitten cola te proeven.
Die tweede cola.
Die gekke woorden hier.
Nou, die tweede cola vind ik minder zoet dan die andere.
Ja, maar ook minder lekker, vind ik.
Maar dat is misschien dat zoete juist.
Ja,
ik alleen maar zoet proeven in die tweede. Ik ben een slechte referentie. Ik drink helemaal nooit. Ik vind het al vervelend als ik in een winkel het moet kopen. Ja. Ik ben degene, dat is ook fout voor mij, die aan de kassa staat. En die cola. Ik wil eigenlijk de cashier vertellen dat het toch zeker niet voor mezelf is. Ik heb er helemaal niks.
Wat is er dan mis met cola, Rudolf?
Jij moet er ergens overheen stappen. Helemaal niets. Maar het is ook in smaak.
Iedereen moet maar doen wat hij wil.
Nee,
maar
het is niet alleen maar fatsoen of zoiets. Maar het is ook in smaak dat het je totaal niet aanstaat.
Nee. Als jij op visite komt en ik weet dat je... Dan ga ik iets halen voor je. Maar anders... Waarschijnlijk zeg ik dan, neem het ook weer mee naar huis als je weer weggaat.
Geruststellen dat Hiske Versprillen lust ook bier en wijn, hoor. Maar als ze cola kan krijgen...
Hè? Nou, het valt best wel mee. Ik ben helemaal niet zo'n ontzettende cola-verslaafde. Maar ik vind ze nu en dan een glaasje wel lekker,
Dit is de Fitz Cola uit Hamburg. En dat is een cafeïnhaltige limonade. Zo staat het op de verpakking.
Ook niet een beetje cafeïnhaltig.
Nee. Heel veel, hè?
Veel cafeïne is de slogan van dit merk. En ze hebben echt het wettelijk maximum aan cafeïne erin zitten. Dus
weet jij, dat het zo... Dus hier ga je nooit meer van slapen.
Nee, die ga je behoorlijk van stuiteren.
We gaan naar de derde cola. Hij ziet er een beetje anders uit dan de eerste twee cola's. Hij heeft een beetje een troebele aanblik. Kan ik wel zo zeggen, toch, Francine? Charmante assistent.
Het valt me op, we krijgen hier dan wel een vol glas van.
Ja, ja, dat is ook
een hoop. Dat is een heel vat.
Was een grote fles van hem.
Ja. Oh, vandaar.
Dit is een cola gebaseerd op een siroop. En daar is koolzuurhoudende spa bij aan toegevoegd. En dan krijg je een cola. En dit is een alternatieve cola. En we gaan nu even proeven, mensen.
Ja. Dit is één.
U vindt trouwens
twee.
De informatie van ons op de site, radiomandjara.nl. Daar staan de drie cola's op. Staan die er al op? Die komen er ieder moment, kunnen die erop komen.
Ik kreeg altijd mee bij de Taste of Life Travel van het reisteam... dat als je je keer niet lekker voelde... door toch wat vreemde dingen die je gegeten had... dan werd mij geadviseerd, drink maar een glas cola. Dus dat is echt waar. Eerst
goed
wilde ik
voor
dat
de
niet,
maag, hè?
Maar dan is het, als je niet lekker voelt... dus voor mij is het een soort... als je echt niet lekker voelt, dan neem maar een glas cola.
Nog steeds een medicijn, net als toen het uitgevonden werd.
Maar nou,
mijn zoon heeft dat echt zijn hele puberteit volgehouden. Als hij even niet lekker was, dat ik cola voor hem moest kopen. Want daar werd hij weer heel gezond van.
Ja, maar ik heb nu het idee dat hij gewoon zijn moeder zat te chanteren. En dat is dan ook heel goed gelukt, blijkbaar. Jongens, wat vinden we hiervan? Hiske Versprillen.
Ja, ik vind het wel lekker, maar ik vind het ook niet heel erg cola-achtig, moet ik eerlijk zeggen.
Je vindt het niet cola-achtig?
Nee, dit smaakt echt een beetje naar drop.
Ik vind het ook niet lekker.
Je vindt het niet lekker
zelfs.
Nee,
ik vind het echt niet lekker. Ik vind dit dus echt inderdaad dat je spuitwater en daardoor maar een smaakje drinken. Dan zonder iets.
Ik ben het
dan...
hier niet mee eens. Oh, ja, dit is een gebrande colanoot, dat weet ik toevallig. Gebrande stroop en koffie zit hierin. Ja, ik vind deze juist een heel vriendelijk alternatief voor die andere cola waar ik minder dol op ben. Rudolf, jij knikt ook.
Ik vind dit de lekkerste, maar het komt bij mij over alsof het vijgen of dadelwater zou zijn. Een
precies,
beetje.
Dus dat is geen cola. Dat is precies.
Het is echt molassesachtig, ja. Stroperig, hè?
Ja.
Dat is het. Je moet gewoon.
Ik vind dit ook lekker. Dit is een siroop. Dit is DD Cordials. En dat is gebrouwen door Leslie Dronkers uit Amsterdam. En ja, daar zit van alles in. Het staat er ook allemaal op. Water, cola, noot, citroenzuur, gebrande stroop. Maar wel van het goede soort. Want je hebt ook gebrande stroop die eigenlijk verboden is. Balsamico, azijn, kruiden en specerijen en rietsuiker. Dat zit in dat wat we
leuk
nu...
Leuk om ijs van te maken, denk ik, van dit.
Ja. Deze valt dus een klein beetje tegen, omdat hij eigenlijk te
ik
ver...
Ik vind hem helemaal niet tegenvallen, maar ik vind hem het minst cola.
Ja, dat is de referentie natuurlijk. Ja.
Maar ik denk dat...
Ik vind het grappig dat je het zegt. We hebben hier wel eens chocopasta-tests gedaan met Hans Heilo. Ook niet de minste. Goede chocolatier-patissier, onder andere bij het Amstel Hotel gewerkt. En die liet zijn... Uiteindelijk ging zijn smaak naar Nutella. En dat is toch omdat dat appelleert aan... De smaak die we allemaal hebben.
Een soort nostalgisch idee ook van wat frisdrank is en zo.
Precies.
Want ik vind het is heel erg lekker. Dit. Ik kan me ook, het heeft inderdaad die koffie. Het heeft ook een beetje inderdaad iets ijskoffieachtigs. Ik kan me voorstellen dat als het koud is of warm is en je drinkt het met ijs erin. En misschien een schijfje sinaasappel of zo. Dat het echt een heel lekker zomerdrankje is.
Ja, leuk. We gaan gewoon moeiteloos door met een man die volgens mij nooit cola dronk. Terwijl die toch ook weer niet roomser dan de paus was. Dat is namelijk onze grote vriend Cas Spijkers, Jona Voigt.
Ja, ik heb nooit cola dronk, daar zit ik even over na te denken.
Ik denk dat hij wijn dronk.
Nou, in ieder geval...
Nou, gemengd met whisky. Oh, jawel hoor, ik heb het wel meegemaakt.
Ja. Colaatje whisky
maar
ook?
Nooit te veel. Altijd heel oké. Okay.
We hebben het om allerlei redenen over Cas Spijkers. Ja. Onder andere omdat we aan het doorfilosoferen waren over het onderwerp televisiekok.
Ja.
En toen dachten we, wie is nou... Je hebt natuurlijk Joop Braakhekker, maar Cas Spijkers is eigenlijk een van de eerste
oervaders.
Ja, van de televisiekokkerij.
Ja. Hij had natuurlijk zijn programma Koken met Sterren... wat hij presenteerde samen met Mireille Bekooi. En daar kwamen allemaal beroemde mensen bij hem in de keuken koken. Ja. Daar kookte hij dan voor.
Wow.
Ja,
en vertel eens, waar kwam deze man vandaan? Behalve uit Brabant, want dat konden we allemaal horen.
Hij kwam heel erg uit Brabant. Ik bedoel, volgens mij is hij er ook nooit weggegaan. Hij is geboren in Tilburg en zijn restaurant, zijn bekende restaurant, De Zwaan. Ik weet nog hoe mooi ik dat vond vroeger met de AE... in S-W-A-E. Oosterwijk. Het is er nog steeds, het restaurant. Ik weet eigenlijk niet wie daar op dit... Misschien met Rudolf wel wie daar op dit moment de scepter zwaait. Wie daar in de keuken de leiding heeft. Maar...
Wie in de keuken niet. Maar het is een heel leuke ondernemers echtpaar. Okay. Die De Zwaan nu runt. En onderdeel van hun... ik denk dat het een huurovereenkomst is dat de naam De Zwaan en het logo moest blijven.
Ja.
Maar het is nu veel, het is meer een brasserie. Het is een heel laagdrempelige, gezellige plek waar iedereen kan komen. Of je nou
geen
je baby
sterren,
bij hebt.
Sterren
nee, dat ambiëren is absoluut
ook. Want dat
ook
deed wel. Hij
dat was
wel,
hè? Wel.
Altijd welkom, maar nog steeds heel lekker eten.
Ja. Die als de Franse keuken was hij van.
Ja, hij was erg van de. Hij is een van de eerste die wekelijks naar Rungy in Parijs reed om zijn ingrediënten te halen.
De markthallen,
de centrale markt in Parijs voor alle grote koks ook in Parijs die een restaurant hebben. En daar nam hij ook alle leerlingen, mensen die bij hem werkten, iedereen nam hij mee om te laten zien wat het verschil was in alle producten, om ze te laten proeven. En hij nam dat mee. Hij had dus 2 Michelinsterren op een gegeven moment. Die heeft hij ook jaren gehad, want volgens mij kreeg hij al in 1984 of zo zijn eerste ster. En een paar jaar later kreeg hij een tweede ster erbij.
Uiteindelijk is hij die sterren ook weer kwijtgeraakt. Maar niet omdat hij minder ging koken.
Nee, niet omdat hij minder ging koken. Maar hij is, nou ja goed, dat was... Ik weet niet, het zijn allemaal van die verhalen natuurlijk uit de begintijd van mijn culinaire leven was. Dat als je 2 Michelinsterren had, dan... dan kon je er eigenlijk niet meer van leven van dat hele restaurant. Want dat hele, daar werd zo. De kosten waren gewoon veel hoger dan de baten. Ja. Want er werd zo verschrikkelijk veel van je verwacht. Dat is altijd het verhaal wat ik heb gehoord.
Ja.
En wij noemden dat hier op afstand. Hij heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Weet je, want hij ging opeens voor allerlei commerciële bedrijven, reclames maken. En ik weet nog dat ik ooit eerst een slaatje proefde wat hij had gemaakt. Zo wat je in zo'n plastic bakje had. Dat je denkt, jeetje, wat is dat zoet. Ja. Nou ja, ik weet niet of het huzaren, eier, salade, weet ik veel wat het was. Dat er heel veel zoetigheid in zat. Maar er was toen echt sprake van, ja, dat je... als je zo'n restaurant had, kostte gewoon zoveel geld om dat te onderhouden, dat je daardoor bijna de commercie op moest zoeken. Of dat echt waar was, weet ik niet.
Jij hebt gewerkt bij hem, Rudolf. Heb jij in die tijd, was hij toen al op televisie?
Nee, nog lang niet.
Nee. Was in jouw beginjaar, hè?
Ja, het restaurant De Zwaan in Oosterwijk. Ik weet niet het exacte jaartal wanneer het is gestart, maar ik denk eind jaren 70 of ergens begin jaren 80, was eigenlijk in beginsel een hobby van meneer Aan de Stegge, de directeur van de meubelfabriek Oosterwijk. Ja. Klop, klop, die reclames.
Ja, ja,
die,
ja, ja.
Je hoefde maar dit te horen en je wist waarover het ging. En dat ging destijds zo goed met die meubelfabriek, dat de heer Aan de Stegge dacht van, nou, ik moet toch regelmatig gaan lunchen met mensen, laat het dan maar zijn op een hele goede plek. En hij wist beslag te leggen op dat prachtige pand aan de Lint in Oosterwijk. En toen had hij twee chef-koks die hij uit Tilburg weghaalde, namelijk Piet Rutte en Cas Pijkers, die al in het Brabantse circuit zich duidelijk bewezen hadden. Piet Rutte en Cas Pijkers waren gelijkwaardig chef-kok. Dus de eerste periode waren echt werkelijk twee chef-koks. Het probleem wat ze toen hadden is dat het eigenlijk het bijzondere wat in de keuken werd gemaakt niet goed uitgelegd kon worden aan de voorkant.
Mm-hmm.
En eigenlijk een stuk gastheerschap ontbrak.
Ja. Ja, ja.
En toen is het echt, ik zal niet zeggen muntje gooien, maar zo, ja, wie van ons twee gaat dat dan doen? En dat is Piet Rutte geworden.
En Cas is in de keuken gebleven.
Piet Rutte is toen ik De Zwaan in het vizier kreeg, was dat op en top, was dat de nummer 1 gastheer van Nederland. Gastheer-directeur. Maar wel grappig te weten dat het ook echt vanuit de keuken zo is doorgegroeid. Ja. En in die tijd maakte het eigenlijk niet zo heel veel uit wat de kosten waren. Dat werd gesubsidieerd door de meubelfabriek. Ik ging daar 1 keer per week zaagsel halen, houtkrullen, om zalm te roken bijvoorbeeld, toen ik daar in de koude keuken werkte. En dan gingen we echt de meubelfabriek binnen. Namen we lekkere dingen mee voor de timmerlieden daar. Dat was gewoon familie. Dat was, de Zwaan was van hun en dat was ook onze meubelfabriek.
Je hebt 1 jaar gewerkt. Hè,
eigenlijk maar 1 jaar. Ja. Ik ben er heel veel binnengelopen.
Heel veel mensen. Niet alleen Rudolf. Ook enorm, Johnny Boer heeft daar gewerkt. Ook Margot Reut heeft daar het vak geleerd. Sergio heeft daar stage gelopen. Dus echt alle grote
veel mensen meegemaakt daarvan. En ik heb jaren mijn best moeten doen om dat terecht te doen. Want dat was nog niet zo eenvoudig. Dat was in die tijd zo'n wachtlijst.
Ja.
En ik heb ook verschillende brieven geschreven vanuit school. Want ik wilde daar koste wat het kost werken. En ik kreeg steeds een afwijzing.
Ja. Ook nog wel grappig om te vermelden is dat Cas Pijkers zelf op zijn 12e is gaan koken. Nooit een opleiding, überhaupt nooit een school gedaan. Hè?
Autodidact.
Helemaal zelf gedaan.
Laten we even naar de man luisteren. Ik was dol op hem. Ook omdat hij een ongelooflijk vriendelijk geluid had.
Ja. Ja.
Dat kwam dat Brabantse natuurlijk bij. En ook wel omdat hij heel ijzeren heinig altijd in die televisiekeuken stond. En het leek wel alsof hij zich helemaal nergens wat van aantrok. En dat stond mij buitengewoon aan. Laten we even luisteren naar de meester.
Mag ik graag een toast uitbrengen op de grand chefs van nu, van de toekomst. En mannen, ik ben zeer vereerd dat ik aan deze tafel zit. En ik wou zeggen, voilà en santé. Hè.
Ja, ik heb echt heel lang moeten zoeken voordat ik iets vond, een fragment waar voilà in zat. Maar daar was hij dan.
Dat heeft
toch.
Hij toch wel vaak gezegd.
Dat heeft hij heel vaak gezegd, maar niet alle banden zijn publiekelijk.
Nee. Maar het grote verdienst van buiten het feit dat hij koken dichter bij de mensen heeft gebracht, vind ik. Hè. En enorm veel mensen gemotiveerd is Cas Pijkers het schoolvoorbeeld van het maximale uit jezelf halen en uit anderen. Anderen weten motiveren en toch vriendelijk blijven. Ja. Toch een gentleman. Nooit iemand uitschelden of uitvoeteren, al had je nog zoiets verkeerd gedaan.
Mensenkennis, dat vond hij ontzettend belangrijk. Ja. Hij vond dat al die koks, hè, wat natuurlijk helemaal niet gebeurde, die koks werden in zo'n keuken gezet en dan moesten ze maar gaan koken. En hoe ze zich verder gedroegen, deed er niet toe. Maar hij is er ontzettend mee bezig geweest om te zorgen dat ze leerden met mensen omgaan.
En dus niet à la Gordon Ramsay.
Precies.
Dus we moeten nu even naar die sinaasappel. Overigens, die sinaasappel die is 5 minuten geleden hier op tafel gekomen. Mijn hart maakt een sprongetje.
Oh my god.
Heb dus jij gefotografeerd, Iske?
Natuurlijk echt meteen.
Dit is het allermooiste wat we ooit hebben.
Dit is gewoon nostalgie, is dit, hè?
Dit is een sinaasappel met inkepingen.
Met inkepingen, maar dat moest van Cas. En let ook op het randje, want dat zien dames en heren thuis niet. Maar er ligt een randje, een soort rode saus om de sinaasappel heen nog.
Zijn er al foto's die op
is het
Twitter...
Jam?
Ja, het is saus, rode vruchtensaus. En dan met yoghurtdruppels erin, waarmee je dan met een satéprikker hartjes moet trekken. Dat had ik nog nooit gedaan. Jongens. En heb ik net met bibberende handjes heb ik dat gedaan.
Ik dacht echt dat ik helemaal into Wienerborn was. Maar ik schakel nu moeiteloos naar Kasper.
Maar ik zie nu onmiddellijk gewoon een Frans eethuisje waar je was, omdat je daar nou in moest zijn. En dan staat er zo'n witte koelvitrine. En daar in mijn jeugd waren dat al plastic sinaasappels die daar lagen.
Ja. Ja, die waren keihard.
Met bevroren ijs erin.
Ja. En ik begreep als kind niet waarom dat per se sinaasappels moesten zijn van plastic. Maar nu snap ik dat. Ik heb vandaag namelijk 8 sinaasappels staan uithollen. En dat is echt een karweitje.
Ja, met een lepel, hè?
Ja, met een lepel. En dat is het leuke van Cas Spijkers, van zijn boek. Zo'n chef, daar wil je die trucs van leren. En dat geeft Cas Spijkers ook. Hij zegt, je sinaasappel, die kerf je in. In het midden, waar je hem eigenlijk door midden zou willen snijden. En dan steek je de achterkant, platte achterkant van een lepel ertussen, tussen het vruchtvlees en de schil. En dan ga je heel rustig, alsof je hem schilt, maar dan aan de binnenkant. Draai je zo door. En dan kun je de sinaasappel er eigenlijk uitpakken.
Ja.
Je moet hem eruit schroeven. Mm. Want eerst ben ik een beetje met de botte bijl te werk gegaan en gewoon een sinaasappel door midden en een beetje gaan zo'n vroeten om dat eruit te scheppen. Want ik dacht, zo'n chefstrucje lukt mij toch niet. Maar het was niet zo. De tip van Cas Spijkers werkte wel degelijk.
Vind je
het
parfait is ook erg lekker.
Maar dan kartelen. Hoe doe je dat?
Met de perforator lijkt het wel.
Nou ja, goed. Dat kartelen, dat zal ik ook nog even uitleggen voor de mensen. Je hebt dus een leeg sinaasappelhulsel.
Ja.
Je moet ook nog het wit eruit schrapen. Ja. Want dat is natuurlijk bitter. Je maakt de vla en alles wat je erin gaat stoppen als sinaasappelvulling. Maar de rand van de sinaasappel, dat vind ik nou ook weer zo chefsachtig, die moet geschulpt worden van Cas Spijkers. Ja. En dat moet je van hem doen met zo'n bolletjestang, waarmee je een meloen bijvoorbeeld, waarmee
je vroeger,
ja, waar je vroeger de meloen mee moest scheppen als kind.
Een hele kleine dit.
Ik had hem niet. Ik had niet zo'n schepje. Of ik heb hem al sinds mijn verhuizing 5 jaar geleden niet meer gebruikt.
Een spuitmondje gebruikt.
Maar in ieder geval, ik heb een spuitmondje gebruikt, ja. En zo'n roestvrij stalen spuitmondje heeft ook een vrij scherp randje. En daarmee prik je zo.
Ik vind het leuk dat je al die bewegingen erbij maakt. Die iedereen ook gewoon kan zien. Ja, leuk is dat, hè?
Ik leef heel erg.
Ja, ik heb gelijk zin om sinaasappels gaan uitsteken.
Het
is een ontzettend leuk karweitje.
En lekker.
Ja, lekker. Want weet je wat het is? We hadden het net over die cola en over het nostalgische ervan. Ik vind het dus heel leuk als je een soort van jeugdherinnering aan iets hebt, maar dan dat het veel lekker is. En ik denk hierbij echt een sinaasplit, maar dan veel lekkerder.
Dit is ontzettend. Ik denk dat we in tijden niet zo enthousiast zijn geweest, Janneke. En dan zeg jij en dan mompel jij wat over. Het is net niet bevroren genoeg. De smaak is fantastisch.
Zo, moet, hoor.
Ik vind dit eigenlijk het beste eerbetoon, zoals we dat vandaag doen aan Cas Spijkers. Ja. God hebben zijn ziel. En ik hoop zijn smaak niet, want daar willen wij graag mee verder. En lang leven de jaren 80, wou ik er ook eigenlijk nog wel een beetje bij zeggen.
Ja.
En lieve luisteraars, u heeft gemaild, maar ik heb gewoon geen tijd om het allemaal te behandelen. U zegt, Rudolf van Veen is de André Rieu van het Nederlands koken. Nou, dan kunt u allemaal zo, dat soort dingen komen er nu allemaal binnen. Nou, het zal allemaal wel. Hij heeft geen dirigeerstokje, zoveel weet ik wel. Volgende keer, over 2 weken in Mandjaren, gaan we het hebben over fermenteren. Zometeen hier op...
Dat kun je leren.
Dat kun je zeker leren. Eén op straat en dan gaat het over de huren die omhoog gaan. En moet dat nu wel? En zo. Zometeen naar 8.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Radiopapier.
Het was gewoon liefde op het eerste gezicht.
Papier is lekker. Het is glad of ruw.
We zagen elkaar en we wisten alle twee van elkaar. Dit is het.
Het is net als een poes op schoot. Of je geliefde gewoon in je handen kunt houden.
Radiopapier. Een ode in woord en geluid.
Dus dit is heel dun. Terwijl dit... Het is wat dikker.
Morgenochtend rond 6:30 in het laatste uur van Woord.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Kremer in verf. Het onverbiddelijke overzicht van 60 jaar schilderkunst van Jan Kremer. Kijk op museumdefundatie.nl.
Beleggen ingewikkeld? Niet bij Robijn. Gesteund door 30 jaar ervaring helpen wij om simpel en verantwoord vermogen op te bouwen. Ga naar robijn.nl, kies een modelportefeuille die bij u past en word online klant. Tijdelijk ontvangt 1 op de 10 nieuwe klanten een iPad mini. Kijk op robijn.nl voor de voorwaarden. Robijn, met een korte ei.
Ontspannen op zomervakantie? Boek dan nu een KLM-ticket voor het hoogseizoen en krijg 10 dagen valetparking op Schiphol ter waarde van €90 cadeau. Zo begint je vakantie extra comfortabel. En vlieg je met KLM bijvoorbeeld naar veel bestemmingen in Europa al vanaf €99 retour. Exclusief €10 boekingskosten. Bekijk al onze bestemmingen en de valetparkingactie op klm.nl.
3 jaar geleden brak Stefan Enter door met zijn roman Grip. De opvolger heet Compassie, over een man die tegen zijn verwachting in verliefd wordt op een internetdate. Compassie ademt de tijdgeest in een aangrijpend verhaal over liefde en afkeer, seks en hoogmoed en hoe die voor de val komt. Compassie, de nieuwe Stefan Enter, ligt nu in de boekhandel.
Dat doen ze ook. Alleen uw grote kast of piano verhuizen. Erkendeverhuizers.nl.
Er is één ding zeker in het leven, dat je namelijk doodgaat. Dus dat zal niet veranderen natuurlijk. Ik denk wel dat je langer gezond kunt leven.
Misschien niet het eeuwige leven, maar wel een heel lang leven. Bas Heijnen zoekt onze ideale leeftijd. Woensdagavond 11 uur, NPO 2, de nieuwe Human VPRO-serie. De volmaakte mens.
Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl.
NPO Radio 1.